In 1970, a television program debuted that changed the way millions of people looked at faith. The Hour of Power.
This is the day the Lord has made. Let us rejoice.
And today, the Hour of Power continues with a new voice for a new generation.
When you put your trust in God, nothing can stop you.
Because whatever your circumstance or the obstacles you face, this moment can be your Hour of Power.
Van harte welkom bij Hour of Power op deze mooie zondag in juni. Onrustig is het hart totdat het rust vindt bij God. Dat zei duizenden jaren geleden de beroemde kerkvader Augustinus. En Bobby Schuller gaat het er vandaag in zijn kerk over hebben. Hoe vind je nou rust bij God? En dat wordt een interactieve meditatie. Heel bijzonder. En misschien kun je thuis ook meedoen. Ik vind het fijn dat zoveel mensen Hour of Power kijken. Niet alleen in Nederland, maar ook in onze rijksdelen. Gisteravond in Suriname. Wat geweldig dat we met elkaar verbonden zijn. Zo'n 2 miljoen mensen kijken elke zondag naar Hour of Power. Bobby Schuller spreekt met Dorothy Beckham over de vraag, wat ben je nou als vrouw? En ze heeft daarvoor ook een boek geschreven met praktische handwijzingen. En Aaron Alman zingt, Oh praise the name of our Lord most high. En dan heb ik als gast Piet van Midden. Hij is een predikant, maar hij weet op een fantastische manier de Bijbelverhalen tot leven te wekken. Hij heeft daarover de Groeibijbel geschreven. Kortom, interessante gasten, mooie muziek. En mooie verhalen uit de Bijbel. Dat is Hour of Power.
This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Good morning.
And welcome, church family. Thank you for being here today. Would you join us in prayer?
Father, we thank you so much that you love us and that you've called us here. And we're asking in Jesus' name that all the many stresses and worries and ways we try and power up and control, Lord, we just remove those, we check them now and leave them at the door. And come before you now as almost innocent children, just wanting to be with their Father. So, Lord, we're just longing for that, to be with you in your loving presence and asking, Father, for your wisdom and your life, your encouragement. We need it today, Lord, and we love you. It's in Jesus' name we pray. Amen.
Amen. Turn around and shake the hand of the person next to you and say, God loves you and so do I. Be seated. Let's prepare our hearts for the word of the Lord. 1 Peter 5:6. Humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that he may lift you up in due time. Cast all your anxiety on him because he cares for you. Be alert and sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Resist him, standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of sufferings. And the God of all grace, who called you to his eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. To him be the power forever and ever. Amen. Church family, may we enter into God's easy rhythms by trusting him enough to toss all our problems and worries to him. Amen.
In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest doubt and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand.
Well, with us today is Becky Thompson. She is a blogger and author whose career path drastically changed when God put a new calling on her heart. Her new book, Truth Unchanging, is a 75-day devotional for moms to set aside a few moments with God. Would you please welcome with me Becky Thompson?
Thank you so much for having me.
So, Becky, you started out as a fashion blogger after something happened when you entered a contest. And
sure.
Tell me about how that all that began.
So it's so funny how God takes you to where you need to be through weird back doors. So I was a stay-at-home mom, still a stay-at-home mom, of two kids at the time. And we lived in my husband's very small town in northwest Oklahoma. And I just had all these dreams in my heart to impact the kingdom. And I know that being a mom and being home with them does impact the kingdom daily. But there were these other things I wanted to do too. I just couldn't fit them into my schedule. Mm-hmm. And so one day I looked in the mirror and I really hadn't, moms do this. I'm just going to let you in on a secret. I hadn't really changed my outfit in a few days because I wasn't seeing anybody, right? And I was like, you should do that. You should change. So I went online and I bought an outfit from an internet boutique. And then the online boutique had this contest. Post a picture wearing an outfit of ours. The most likes on this Facebook account wins $100 worth of free clothes. So don't let anybody tell you that a picture won't change your life, because I took a selfie. You know, you take a picture of yourself. Yeah. Took a selfie and posted it online, and nobody liked it, which was kind of sad. The boutique owner sends me this message, and she says, "Are you a fashion blogger?" And I was like, "I could be, couldn't I?" That's why you write about clothes, right? So I started a fashion blog that day, and she started sending me free clothes. But I heard God speak, and he said, "Becky, I'm going to give you an audience, and you will be responsible for them." And I thought, I will make sure they are the best-dressed audience, Jesus. Because I didn't know what he was going to do. But slowly, my message began to transition from fashion to hope and encouragement for moms. And then one day he said, "Okay, you get to decide, clothes or me, what do you really want your life to be known for?" Mm-hmm. And I knew the right answer, but I also knew that I liked the clothes. But I did take down the advertisements, and I just started writing about how God can meet a mom right where she is. Mm-hmm. And I wrote this post, and it went viral, like they say, and it crashed my website because so many people were trying to read it. And from there, people started following me on the internet, and then publishing houses reached out and literary agents, and they said, "Have you ever thought about being an author?" And I knew what happened when I almost said I didn't want to be a fashion blogger. So of course I said yes, I want to be an author.
Of course.
And that brought us here to us today.
Why do you think your blog resonated so much? Did it crash? I mean, that's crazy.
It crashed because so many people were reading it. You know, I think it's because I was real. And I think so often we go out and we try to present ourselves a certain way. Mm. And I was just honest. You know, the post that sort of crashed the website was about how I'd forgotten how to be a good wife when I was busy taking care of my kids. Mm. And how I just wished in the beginning someone had said, focus on your marriage, focus on yourself, focus on the Lord. Because really, when you hold on to him, he holds all of your other pieces together. Mm-hmm. Sometimes as moms, we hold our kids so tightly that we don't have room in our arms for other things. Mm-hmm. And so I was just honest about how it felt to have to hold so much, and what it feels like when you just say, "Lord, I actually can't hold all of it."
I remember we had a marriage and family counselor, Hannah and I did, that told us, like, when you're on an airplane, they say, if the masks fall, put your mask on first and put your child's on.
Yes.
Otherwise, you won't be able to, you know, won't be able to take care for yourself. And he said, that's the same principle we should follow in parenting. There has to be a self-care, a soul care.
Exactly.
And that's a big part of your message, isn't it?
It is. It really is. So what I believe is this. I believe that, you know, we can hear God speaking through his written word, but he also speaks to us through his Holy Spirit, you know, as a gift to us as the body. And as moms, if we don't have just this communication with God throughout the day, throughout all the little normal things, then we can really start to do it in our own strength. So really, hearing from God, spending time in his word, taking a minute to read what he's saying to us and listen, just pause and listen, is like putting that mask on first so you can speak his heart for your kids and you can lead and love them well.
Mm-hmm. Well, Truth Unchanging by Becky Thompson.
Thank you.
Becky, thank you so much for being here with us. We love you and appreciate you so much.
Thank you.
Cast my mind to Calvary, where Jesus died and bled for me. I see his wounds, his hands, his feet, my Savior on that cursed tree. Christ the King.
Het koor zong het op een psalm gebaseerde O praise the name of our Lord most high. Jezus was een leraar, maar ik heb hier een hoogleraar. Wat is een verschil tussen een hoogleraar en Jezus als leraar?
Een hoge leraar, geen hoogleraar. Oh. Maar, wij kunnen niet aan Jezus tippen, dat is duidelijk.
Ja, goed zo. Ja, ja. En daarmee introduceer ik professor Dr. Piet van Midden. Jij studeerde theologie en Semitische talen. Die spreek je ook vloeiend, de taal die Jezus sprak. Spreek jij vloeiend?
Nou, redelijk vloeiend. Ja, ik kan hem net zo snel lezen als Nederlands, laat ik het zo zeggen. Maar spreken is weer een ander verhaal, omdat je dat in Nederland niet elke dag doet.
Nee.
Dus als ik in Israël ben, dan moet ik altijd even een paar dagen wennen en dan gaat het weer goed.
Ja. Piet, je bent ook voorzitter van het OJEC, dat is het overlegorgaan Joden en Christenen. Gaat het goed tussen Joden en Christenen?
Niet altijd, helaas. Nee, niet altijd, maar in ons overleg heel erg. Ja.
Ja?
Ja, wij hebben het goed met elkaar. We zijn heel kritisch. Hè. Twee Joden, drie meningen. En dat geldt ook van heel veel mensen die in mijn hoek van de protestantse kerk zitten.
Twee christenen, vier meningen.
Ook zoiets, ja. Maar met elkaar komen we er aardig uit. En dat is vooral gebaseerd op respect. Als je geen respect hebt, houdt alles op.
Ja. Ik begon over Jezus de leraar. Jezus de verhalen vertellen. Ik zeg altijd, ik vind het zo mooi. Er zijn boeken, het Vaticaan staat vol met boeken over Jezus. Maar Jezus heeft nooit een theologisch debat gehouden. Die heeft eigenlijk alleen maar in gelijkenissen gesproken. Zo af en toe gaf hij Farizeeën op een mieter. Maar meestal waren het verhalen. Nou vind ik het mooiste verhaal, want je hebt de Groeibijbel geschreven. Dat is een beetje een lichtvoetige Bijbel, waarin je op een hele andere manier de Bijbelverhalen verwoordt.
Ja, leuk hè?
Heel leuk.
Ja.
Over de barmhartige Samaritaan.
Oh ja, dat geweldige verhaal. Kijk, dat verhaal van die barmhartige Samaritaan heeft te maken met de vraag naar de zogenaamde halacha. De halacha is de Joodse wet. Van wat moet je doen en wat heb je ook vooral te laten. En dat verhaal wordt altijd zo verteld, uitgelegd in preken, kan ze dromen. De dominee die ziet een ongeluk, ziet een man op de weg liggen, denkt, ach hemel, ik heb een kerkraadsvergadering. Ik ga eraan voorbij. Dan komt de ouderling langs, denkt, ach hemel, nee, ik heb een kerkraadsvergadering. Dan komt er een buitenkerkelijke kapper die altijd de rot doet tegen de kerk. En die ziet die man liggen en die helpt hem enzovoort. En zo, lieve gemeente, moeten wij dat ook doen. Nou, waarom het gaat is dit. Het gaat om een priester. Een priester die afdaalt van Jeruzalem naar Jericho. Dus er wordt gewoon een bepaalde concrete weg geschetst. En dat de weg is wat die kelt. Die is er nog steeds. Je kunt hem nog steeds lopen. Ontzettend leuk om dat met jongeren te doen. Het is een oud riviertje. En langs de weerskanten kun je dan gaan. En daar, Jezus vertelt, die priester daalt af. In het Hebreeuws is dat al de verkeerde kant op gaan. Hè? Allah omhoog gaan. Op Aliyah gaan, hè? El Al zit het ook in. Dat is de goede kant op gaan. Opgaan naar Jeruzalem. Jeruzalem is de goede kant op. Die priester gaat de verkeerde kant op. Die wordt echt als verkeerd getekend in dit geval. Die gaat Jeruzalem uit. Wie doet dat nou toch? Nou, en die ziet die man liggen en dan heeft meteen een probleem. Want een Kohen die dienst doet zeker, die mag niet bij een dode komen. Een priester mag in de Hebreeuwse Bijbel niet eens zijn dode vrouw aanraken. Wel zijn kinderen, maar niet zijn vrouw. Dus er moet een zekere afstand zijn tussen jou en een dode. En als je naar een Joodse begraafplaats gaat, blijven die mensen die Kohen zijn, vaak op afstand staan. Om die afstand in ere te houden. Dan nu, dat doet deze priester. Die doet precies wat de wet van hem vraagt. En dat is niet de wet van hemzelf, dat is de wet van de Heere God. En die denkt, wat moet ik nou? Als die man dood is, dan heb ik mijn gebod overtreden. Als hij nog leeft, wil ik hem graag helpen. Hij wikt en hij weegt en hij kiest. Hij kiest, hij zal wel dood wezen. En dan gaat hij aan de overkant voorbij. Een nieuwe Bijbelvertaling heeft met een grote boog. Maar dat betekent dan dat hij in een gat dondert, want het is een diep gat. Hij moet helemaal naar beneden lopen, omhoog klimmen weer en dan kan hij verder. Dan komt in dat verhaal een leviet langs, een priesterhulp. Heeft dezelfde wet, maar veel minder streng. En die overweegt ook van, ja, ik mag een dode eigenlijk niet aanraken. Ik ben on duty. En die gaat aan de overkant voorbij. Hetzelfde laken en pak. Dan komt een Samaritaan. Dat is helemaal geen buitenkerkelijke kapper of zo. Dat is gewoon een gelovige man. De Samaritanen hebben de Torah. Die hebben zelfs een hele oude Torah. We citeren die ook altijd. De Samaritaanse Pentateuch heet dat dan. En die laat hij nou kijken en laat hij nou toch leven. Zijn die priesters en de leviet voor niks helemaal aan de overkant gegaan. Dus wat Jezus zegt is dat jouw manier van Bijbel lezen, lieve priester, lieve leviet in dit geval, jouw manier van Bijbel lezen, staat hulp aan de naaste in de weg? Dat is de vraag. En dat is een binnen-Joodse discussie. Dus de priester wordt niet afgeschoten. Dat is geen rotman, geen nare vent, of weet ik wat niet, onhebbelijk. Integendeel, die man is bloedserieus. Kortom, het verhaal is precies het omgekeerde wat velen ervan maken.
Wat is nou de essentie wat Jezus ons probeert te vertellen over de barmhartige Samaritaan?
De essentie is daar dat altijd barmhartigheid altijd boven offeranden gaat. Barmhartigheid gaat altijd boven de cultus uit. Barmhartigheid is dus de basis van alles. In het Hebreeuws zeg je gesed en met. Liefde en trouw, liefdevolle trouw, dat is de basis van alles. En als je dat doet, dan vervul je de wet.
Nou, kan God dienen heel legalistisch zijn, hè? Dat je zegt, van, ja, als ik me maar aan de regels houd. Je noemde net de priester, de leviet, hè? Die deden precies volgens de regeltjes. Maar als je God toch kent, vertel ook altijd in oude power, dan ben je zijn geliefde kind, dan ben je toch vrij?
Ja, maar er zitten wel heel veel stappen tussen. Dat is natuurlijk zo. Je bent Gods geliefde kind en dat zal die priester natuurlijk ook zeggen. En dat zal die leviet ook zeggen. Alleen, je zit met conflicten. Neem maar het conflict uit de oorlog. Hè. Je mag niet liegen. Hè. Staat het niet geboden. Mensen die durven dan niet te liegen tegen de nazi's. Ik denk dan van, als je tegen de nazi's de waarheid spreekt van ik heb onderduikers zitten, dan lieg je juist in het Hebreeuws. Maar die man die denkt van niet. Dat is hem ook al ingeprent. En zo'n noodleugen is ook een leugen, weet je wel. En op die manier is het ook ethisch gezien het altijd heel ingewikkeld en maak je verschillende keuzes. En voor de ene keer pakt die keuze anders uit dan de andere keer en soms ook heel naar.
Ja. Je bent dominee geweest in onder andere Driebergen en nog een aantal andere plaatsen. Maar de dominee ging op zijn motorfiets naar Israël.
Ja, ik heb daar gereden op mijn motorfiets, dat klopt. En dat is hartstikke leuk. Verschrikkelijk leuk.
Ben ook een heilige landracer in plaats van een heilige landloper.
Ja, ik ben ook wel eens bekeurd en zo. En ook wel eens fors. En dan zei zo'n agent, wie doet dit nou toch? Ik zei, ik. Zoals u ziet, ja, ja. Geeft u me die bon maar, dan ga ik weer. En waarom doet u dit nou? Ik zei, omdat ik het leuk vind. Ja. Het is ontzettend kicken. Ja.
Motor brengt mij bij Mozes. Want Mozes was ook een motor. Een motor voor zijn volk.
Nou, hij was meer een... chauffeur, daar gingen ze eentje de berg op.
Ja, ook dat kun je zeggen. Ja. Maar Mozes is jouw held.
Ja, is mijn held.
Waarom? Je hebt er veel over geschreven.
Oh ja, geweldig, geweldige man. Kijk, als je die Torah leest, hè, dat zijn de eerste 5 boeken van de Bijbel, dan daar zit zoveel power in, zoveel verhaal in. Maar ook zoveel wetgeving in, die bedoeld natuurlijk om te overleven. Wetgeving is altijd bedoeld om te overleven. Is altijd bedoeld om de samenleving te ordenen, niet om je te binden. Maar om de samenleving te ordenen. Dus maar Mozes, ja. Alleen zijn naam al. Hè. Mozes betekent zoon. Het is een Egyptische naam. En het aardige is dat het hele kader staat in een boek en dat heet De Namen. Het boek Exodus heet in de Joodse traditie De Namen. Dit zijn de namen. En dan begint het met een farao die Jozef niet meer heeft gekend. Maar van die farao horen we niet zijn naam. Wij zouden zeggen, farao, pak een beetje. Toet Mozes van Memphis tot Aswan of zo. Maar nee, die man krijgt helemaal geen naam. Het gaat uiteindelijk om die ene naam Mozes. En dat is maar een halve naam. Dat betekent zoon. En al die farao's heten Mozes. Toet Mozes. Ptah Mozes. Ra Mozes. We zeggen dan Ramses. Zoon van Toet. Zoon van Ptah. Zoon van Ra. Maar van wie is Mozes nou een zoon? Mozes is een zoon van de God van Israël. Maar dat moet je wel ontdekken. Dat moet hij ook ontdekken. Hij is een Egyptenaar. Hij groeit aan het Egyptische hof op. Dus hij wordt helemaal getraind om die Israëlieten in het gereel te houden. En dan slaat hij er iemand dood. Hè? Niet een Israëliet, maar dan slaat hij een Egyptenaar dood en verbergt hij in het zand. Die man, die blijft er ook liggen. Hè? Dat ligt als een soort cliffhanger, ligt die man onder de grond. Daar moet natuurlijk wat, daar moet een keer terugkomen. En dat komt ook terug. In het verhaal komt het ook nog eens een keer terug. Kijk, Mozes die, is natuurlijk een hele stevige man. Hè? Mozes die... springt ook voor zijn volk. Dat moeten we dan wel even vertellen. Na het verhaal van het Gouden Kalf, als Israël, de inkt van de 10 geboden is nog niet opgedroogd. Ze zijn gehakt trouwens, maar goed. Of ze hebben al een Gouden Kalf gemaakt. En dan is God zo verschrikkelijk kwaad dat Mozes hem moet laten dimmen, zeg maar. Hij zegt, Heer God, dimmen alsjeblieft. Maak ze niet stukken, weet ik wat allemaal niet. En uiteindelijk luistert God naar Mozes. Dus het werkt geweldig dat hij door Mozes op zijn plaats gezet wordt. Zo intens is de relatie in Israël tussen God en zijn volk, dat je dat allemaal kan zeggen en vertellen.
Is dat niet ontroerend?
Ontzettend ontroerend. Daarom is het zo groot.
Dat God naar een mens luistert.
Precies. En Mozes die zegt, oh ja, kom maar op. Ik heb je wat te vertellen. Moet je niet doen. Je had toch beloofd Abraham, Isaac en Jacob. Denk even na, als je dit gaat doen, lachen de Egyptenaren zich rot.
Zo staat het ook in de Bijbel.
Zo staat het ook in de Grote Bijbel. En het is gewoon heel nabij verteld. En het aardige in het hele verhaal is dat op het eind van de rit Mozes dan, want hij is 40 als hij Egypte wordt uitgejaagd of op de vlucht gaat, 80 als hij wordt geroepen, op een leeftijd dat wij naar een appartement omkijken, zegt God tegen Mozes, nou, je bent nu aardig ingelopen, ik heb een klusje voor je, reisleider wezen voor de Israëlieten naar het beloofde land. En dan komen ze daarbij de berg Nebo. Het verhaal van Mozes zit tussen de berg Horeb en de berg Nebo in. En dan mag Mozes over het land heen kijken, maar hij mag het land niet binnen.
Weet je, ik heb er een aantal keren gestaan. Iedere keer word ik ontroerd. Ik denk hoe Mozes, die alles voor u deed, morrende volk 40 jaar. En dan mag hij verdraaid nog toe, het land niet in.
Dat is ook zo. Dat is een ongelooflijk pijnlijk verhaal. En in de Joodse traditie is dat ook pijnlijk. Dat wordt ook als pijnlijk ervaren. Ja. En nou is het zo dat Mozes die daar staat en dan zegt God, ik zal het land laten zien. Hij laat het land zien vanaf de Libanon tot aan de Zoutzee. Dat kun je helemaal niet zien, die afstanden. Maar hij leent zeg maar Gods ogen. Hij mag over Gods schouder meekijken naar het land. Hè. Hij ziet veel meer dan die Israëlieten ooit gezien hebben natuurlijk. De enige die het land echt gezien heeft is Mozes. Mozes die kijkt daaruit en zo. En dan staat er in een midrash, dat is een Joodse manier van vertellen, bij het verhaal uitleggen met een verhaal. Dat Mozes weigert om dood te gaan. En zegt God, Mozes, hoor eens even, je bent 120 jaar. In de Torah staat, dat staat in Genesis 6, vers 3 als je precies wilt nakijken, dat de levensdagen van een mens 120 zijn. Als je ineens al iemand feliciteert, zeg je op je 120ste. Dus zeg maar, wij zijn nog maar net op de helft, laat ik het maar zo zeggen. En dan staat er dat God Mozes zelf bij zich neemt en hem een kus geeft op zijn mond. Dat staat in het Hebreeuws. Wajamot Moshe bepi Adonai. Toen stierf Mozes op de mond des Heren. En die mond, dat wordt vaak vertaald met bevel. En dat is correct. Dat is een correcte vertaling. Maar daaronder ligt dat het oude woord mond ligt daar nog onder natuurlijk. En hij kreeg een kus van God. Hij stierf op de mond des Heren. Zo wordt het uitgelegd. In het moderne Hebreeuws zeg je dat nog steeds. Hè? Als je dood neervalt, als iemand dood neervalt, zeggen ze dat hij een kus heeft gehad van God. En daarmee is het leven van Mozes niet geëindigd natuurlijk, het leven wel. Maar daar begint zijn eigenlijke leven van die Torah. Die was van hem, hij hoorde bij de Torah, hij hoorde bij de woestijn. En een ander, die mag het gaan uitleggen. Dat is Jozua.
Dat heb je allemaal geweldig verwoord in de Groeibijbel, gebaseerd uiteraard op de Bijbel. Piet, dankjewel. Je hebt net een nieuw boekje geschreven met eigen woorden, teksten die je lief zijn.
Ja.
Je hebt al zoveel verteld, dus ik kan je maar vragen om één iets voor te lezen uit je...
Uit het verhaal van Mozes? Of,
mag je zelf weten.
Mozes zegt tegen God, ik weet dat ik 120 ben en dat u het dan met een mens al hebt gehad. Zo staat het ook in Exodus, of in Genesis. Hè? Maar mag ik alsjeblieft de rivier oversteken? Ik voel me nog een jonge vent. Ik heb zelfs nog geen staart, dat staat in het Hebreeuws. Dat zijn vocht was nog niet beëindigd. Goed dat je geen staart hebt, Mozes, dan kan ik je het land laten zien zoals ik het zie. Zegt God dan, hè. Kom maar op, de berg op. Kijk over mijn schouder mee. Zie je daar recht voor je uit, in de verte Jericho? En naar rechts het land van Efraïm en Manasse. En naar links de Dode Zee. Dat land heb ik voor mijn volk in petto. Alleen jij hebt het in zijn geheel gezien. Jij hoort bij de woestijn. Aan jou heb ik het mooiste gegeven dat ik heb, de Torah. Straks mogen anderen daarna leven. Zo is het gegaan. Mozes kwam niet terug. Ze zeggen dat hij een kus heeft gehad. Een kus van God. Dat hij daarin is gebleven. Maar dat God hem heeft begraven. Hij is gestorven met zicht op het land. Hij had een droom. Ja, ik vind dat echt fabelhaft mooi, die Mozes. Ja.
Hij is gestorven met het zicht op het land. En ik trek het heel diep verder. Christus is gestorven met het oog op ons.
Dat klopt, ja. Het is wel precies de plek natuurlijk waar Jezus is gedoopt. En het is ook de plek waar Elia het land ingaat en weer uitgaat. En Elisa het land ingaat en uitgaat, de rivier overgaat. En het is allemaal die plek.
Ik geef jou graag een boek. Bobby heeft een hele prekenserie gehad. Je kent The Hour of Power. God bij zijn naam kennen. Ik ben.
Wat mooi. Oh, dankjewel. Dankjewel. Ja.
En wij gaan weer naar Hour of Power in Amerika.
Not what I do. Not what I have, and I'm not what people say about me. I'm the beloved of God, it's who I am, and no one can. take it away from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus, share his love with the world. I can trust my friend Jesus, share his love with the world.
Liefde zit in kleine dingen. De lach van een kind. Een helpende hand. Oprechte aandacht. Of een vriendelijk gebaar. Daar geloven wij in.
Hey. I wanna share his love, share his love, share his love. I wanna share his love, share his love, share his love.
Iedereen is geliefd. Jij ook. Help Hour of Power Gods liefde door te geven.
Wat geweldig dat zoveel mensen naar Hour of Power kijken. Begin van de maand hoorde je dat we een nieuwe website hebben. En we zien dat ongelooflijk veel jongeren naar die website gaan om een Power Minuut te bekijken, een interview, een deel uit de toespraak van Bobby Schuller. En dat de hele week interactief verkeer is tussen Hour of Power en al die jonge mensen die op een andere manier televisie kijken of kijken naar een programma. En dankzij de vele donateurs is dat mogelijk. En we willen u ook, als u al langer donateur bent of sinds kort, heel hartelijk bedanken dat u dat mogelijk maakt. Ik vraag het niet voor mezelf, ik vraag het voor Hour of Power. Dat team dat toegewijd werkt om elke zondag weer te zorgen dat er die mooie uitzendingen zijn. En de vraag nu is of u donateur wilt worden. We zijn bijna aan het einde van onze donateurscampagne. We zoeken 500 donateurs. We hebben er ongeveer 400, dus nog 100 te gaan. Dus ik zou zeggen, doet u vandaag mee. Dan sturen we u graag dit boek, Geliefd jij ook, geschreven door Bobby Schuller. Dat staat er achterop. Dit boekje biedt je een praktische en bijbelse manier om vol energie, vreugde en kracht te leven. Nou, als je donateur wordt, dat geeft dat ook energie aan ons en aan u. Hartelijk dank voor het meedoen.
Would you hold your hands out like this as a way of receiving? We're going to say this creed together. I am not what I do. I am not what I have. I am not what people say about me. I am the beloved of God. It's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with the world. Thanks. You can be seated. Today we're going to be doing a sermon that's going to be a bit interactive. We're going to be doing some prayer and meditation during this sermon today, and I'll get to that in just a second. Sort of in preparation for that, we talk a lot about prayer. I talk a lot about silence and solitude. But today I want to talk about ways that we can pray and sort of center our souls on Scripture when we're dealing with stress, sin, addiction, anxiety, depression. And these are all useful things that God gives us through His Word, ways we can draw closer to Him. First of all, Jesus says, "Come to me, all you who are weary and heavy laden, and I will give you rest. For my yoke is easy and my burden is light," right? So Jesus gives this image of when you're yoked to him, the yoke is easy and it's light. It's the easy yoke of Jesus. But if you see more of Jesus' sermons, you see things like, "Take up my cross and follow me," right? To be crucified with Christ. So that sounds pretty hard to me. So which one is it? Is it an easy yoke or a hard yoke? Is it easy or difficult? Is it life or is it death? And I think it's this, you know, when Paul talks so much about training and running the race, I think that it's like any discipline. Remember, a disciple is a person who's disciplined, disciplined in the way. So a disciple of piano or someone who's disciplined in piano, you know, the training is very difficult. Doing all the scales and learning how to read music and playing, you know, difficult pieces, but it's the training that's difficult. But once the training has set into the body of the pianist, well, now playing, is it hard or is it easy? It's the easy yoke of piano playing. So the training of learning a piano is hard, but the playing is easy. So this is what the easy yoke of Jesus is. The training into Jesus, death to self, humility and learning and growing, stretching, accountability. These things are hard. They're difficult. But is the life in Jesus difficult or is the life in Jesus easy? It's easy. It's a way to, it's you train yourself into the life of the kingdom of God. And so the living according to Jesus' way, once you're trained, becomes easy. So in our world, there's so much sin and lack and stress. Anybody ever feel stressed out? There's anxiety. So you know the difference between anxiety and stress? I wish I had a good joke here. This is a real description. Anxiety is just stress that's become unconscious. It's stress that's woven into your body now because you've held on to it so long. So you hold on to something stressful so long that you just cope with it and it goes into this unconscious place and it creates this constant feeling of little tinge of worry that's going on all the time. That's not from God. God doesn't want you to live anxious all the time. And so how do we live in the easy yoke of Jesus? And the answer is the indwelling of the Spirit, the indwelling and power of the Holy Spirit, that we walk and that we're just saturated with God's Spirit. That's what makes it easy. That God does the plowing. God does the leading. God makes it happen. You don't have to power up. God powers you up. God powers up the situation. And so we have to train into it. We have to train into the easy rhythms of grace. Amen? So training, I mean, we all know what this is like. I remember when I was in college. Look, I grew up here in Southern California, and I just lived in water. I lived in ocean water. I lived in waves. We boogie boarded when I was a kid and skimboarded and surfed and scuba dived and snorkeled. And we were, every summer, if we weren't at the beach, we were in the harbor, you know, either fishing or going between dinghies and boats, working on boats, swimming all the time. We were just in the water. So my whole life, I thought I was this great swimmer. I just thought I was the best, you know? So I remember in college, they had at ORU, they had this whole thing about being a whole person. And that meant that you were spiritually and mentally healthy, but also meant you're physically healthy. So everybody had to take a PE class. And you got to pick whatever your PE class was. So I picked intermediate swimming. The reason you pick intermediate swimming is because you already know how to swim. You think you're really good. And so I got in, and we all got there, and we all thought we were these great swimmers, most of us from California and Hawaii. And the teacher goes, okay, jump in. We had this Olympic-sized pool. Jump in, swim there and back. It's 50 meters. Let's see how you do. 50 meters is the same as 50 yards for all my American friends here. So we all jump in, and we go there and back, and we think it's going to be no problem. We're all kind of racing each other, even though nobody said anything. And all of us, almost all of us, we got to the end of just 50 meters, and most of us were huffing and puffing and felt exhausted. And all of us who thought we were these great swimmers realized very quickly, well, we were not that good at swimming. And then later she said, okay, I just want you to swim and see how far you can go. How many laps can you do? My max, 350 meters, which is still pretty good. It's 3.5 football fields. But I thought, after 350 meters, I just went, I'm going to die. I can't do this anymore. My time was horrible. I was going slow. And she said, by the end of this semester, everybody in here is going to be able to do 1,100 meters in under 26 minutes. And I went, what? And she was right. The problem was it wasn't like I was out of shape. I was in pretty good shape. I was in college. I was athletic and liked, you know, working out and all sorts of things. It was that my form was so bad. And that was true of all of us. We didn't realize every time you pick up your head that you were like, it's like putting the brakes on. That when you flap your feet, you actually could be slowing yourself down. That you might be, that in all these ways that the shape of the body was affecting, that you have to change your strokes in order to use different muscle groups to go for a longer amount of time. We had to learn those types of strokes. And so what happened was by the end of the thing, all of us who thought we were these great swimmers, we had to humble ourselves. Nobody in there, you know, she had to humble us really by proving to us we weren't as good as we thought. And then she gave us a vision. By the end of this, you're going to be able to swim 1,100 meters. And we believed her. And so we acted on that. How do we act on that? By showing up 3 days a week, every week, for 6 months, training. Learning how to swim in the easy rhythms of swimming. We had a professor who was a master, and we became her apprentices. We yoked our lives to her, and she showed us that although we were trying to swim in our own effort, that we were lacking knowledge. So the first issue was knowledge. We had to gain that knowledge and train it into our bodies so that we could swim 1,100 meters in the easy time of 26 minutes. Is this helpful? If you want to be a disciple, you have to understand that you can do a lot on your own, but we can't do what God's called you to do on your own. You have to gain the knowledge that Jesus offers us and train your body into that knowledge so you can walk in the easy rhythms of grace. Amen? So today what I want to do, back when, I talk about this a lot, but I realized, you know, I don't do it a lot. And we're going to do that today. I'm going to bring this old practice back. If any of you were back at the gathering a million years ago when I was a kid. I'm not a kid anymore. Stop that. When I was a kid. You might remember us doing this. So the first thing we're going to do is we're going to practice Selah, which is in Psalms is a time where we don't actually know what it means, but we, you know, conjecture says it's something like maybe a musical pause or a time where David is commanding the audience to sort of stop and think about this or pause or meditate on this. And so we're going to meditate on the scripture today. By the way, do you know the Bible talks about studying the Bible 4 times? But the Bible talks about meditating on the Bible 18 times. So think about that we're supposed to meditate on the Bible. That's what the Bible tells us we're supposed to do with it. It tells us that. And so we're going to practice that today if you don't know how to meditate on the scripture. The second thing we're going to do as a part of that meditation practice is we're going to breathe, all right? Now that sounds really Eastern or whatever. It's not. It's a part of meditating on the scripture. It's as old as Christianity. Did you know the average person breathes, in the world, breathes 12 times a minute, but the average American breathes 18 times a minute? So we're like, right? So it's a sign of our stress. If you're stressed out and industrious and working hard, carrying a lot on your shoulders, your breath tends to get more shallow. But actually, the ideal way to breathe would be to breathe 6 times a minute, which is about a 10-second breath, 5 in, 5 out, 5 seconds. So what we're going to do, remember that in the scriptures, the word ruach, the ruach Elohim is the spirit of God. The word ruach in Hebrew means breath, wind, or spirit. It's what God gave Adam and Eve when he created them. He breathed his spirit into man. So he gave him his breath, he gave him his spirit. So when we breathe, we are doing that thing that we did when we first created. That's what happened when you were born. First thing, you breathed in air, you breathed in, right? It's made you alive. And in Greek, it's the same. It's pneuma, or maybe our choral conductor says it's pneuma. I'm going to trust her because she's actually Greek. Is that okay? Should we trust Irene? We trust you, Irene. Okay. Pneuma or pneuma, it's the same word, breath, wind, spirit. And so we're gonna take these deep breaths as we pray together today, okay? So, and I'm going to invite everyone at home to do this. And we're going to take a deep breath, and then we're going to exhale, Selah, and we're gonna quiet our hearts. And then I'm just going to lift my hands. You're going to take a deep breath and exhale. Here we go. Lift your hands. Breathe in. Say with me, Selah. Lord Jesus, we quiet our hearts. Speak, Lord. Your servants are listening. Lord, we let go of everything for a minute. All our worries and fears. Tomorrow, yesterday, today, this building, it's just you and me, Lord. Just you and us. And God is calling you right now to enter into his throne room. And to bring your heavy bags, your heavy load on your shoulder, carry it with you into the throne room. He's going to take it off your shoulders. All of your sin and doubt and fear, worry, bitterness, unforgiveness, just bring it all into the throne room with you. So we're just going to bring this, Lord, into your place. Holy Spirit, help us in Jesus' name. Amen. And we're going to meditate on 1 Peter chapter 5. So Peter says in 1 Peter 5b, he begins with a famous proverb, which is the theme of the Old Testament. You see it in the Hannah song, you see it in Moses' song, you see it in the song of Zechariah in the New Testament, you see it in Mary's song in the New Testament, this idea that God lays low the proud and lifts up the humble. So Peter is quoting Proverbs, when he says this, God opposes the proud, but shows favor to the humble. And then he says, humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that he may do what? Strike you down? Harm you? Make fun of you? Throw you into hell? So you humble yourselves under God's mighty hand. So it's like God pressing you down. That he may do what? Lift you up. Okay? So that he can lift you up. So this teaches us, and when? When does he lift us up? In due time. So it requires patience. So God is, remember, God is unhurried all the time. Everything he does is unhurried. Every tree grows slow. Everything is slow in God's kingdom. So he presses down and lifts you up. So we humble ourselves so he can lift us up. Not my kingdom, but yours, God. Not my will, but yours, God. And that says even things like, not my children, Lord, your children. Not my church, Lord, your church. Not my business, Lord, your business. Not my house, Lord, your house. Not my country, Lord, your country. Right? So we begin to, these things that we worry about, that are important, that matter to us, we learn to train ourselves that I am not the king of this thing. I'm responsible for it. I need to do what's good and right. But the outcome is the Lord's. I trust it to him. Let's do this together. We're going to let this go. Think about the ways that you try to control. Think about the ways that you're afraid. Think about the ways you're feeling stressed. I want you to bring them to your mind now. And this, for you watching on TV too, you're going to join us here right now. As I lift up my hands, you're going to take a deep breath. And as I lower my hands, you're going to exhale with Selah. Here we go. Take a deep breath. Selah. Lord, we think of our sins, our fears and worries. The things that are weighing us down about tomorrow or later today. We repent and renounce our sins. We repent of and renounce all of our fears and worries. We give them to you. We humble ourselves. We let go of the pride that says, I can do this. I can handle this on my own. We know that without you, God, we can do nothing, but with you, anything is possible. So lift us up in your mighty hand in your due time as we humble ourselves. Amen. Okay, so we repent first. Then we cast our cares. So Peter says, so after you humble your heart, so he says, cast your anxiety on him because he cares for you. Right? He doesn't say cast your anxiety because it's a sin or because it's bad. He says, because God cares about these things you're worried about. And God can handle them better than you can. Again, God's just unhurried and his timing is annoying. It's just a part of being a disciple. It's something you get used to. So what is anxiety? And the Bible talks about anxiety a lot. The Greek word for anxiety is this word merimnao. Everybody say merimnao. Good. Merimnao means to worry, to have anxiety. But it's also the word you use to pull something, stretch something apart, break it up. So it'd be like if you took like bread, if you had like we're making bread and you wanted to make pretzels or something, you had a big wad of dough that had risen and you start pulling bits off of it. When you start pulling maybe lamb apart to make some kind of a stew or something. You ever feel that way when you're stressed or worried or anxious? It just feels like you're pulled in a million directions. Anybody feel stretched like you're going to die? Always thinking about all this stuff. This is what Peter is talking about. And it's not good. It's not good to feel responsible for other people. It's not good to worry about what's going to happen tomorrow all the time. There's no way we can ever totally get rid of it. But Paul teaches us as a discipline, cast your cares, cast your anxieties to the Lord, because he cares about these things. It's almost like saying, you stop worrying about it. Let the Lord worry about it. Anxieties are bad for you. It's like if you had a spider crawling on your shoulder, you wouldn't be like, little spider, here we go. Right? You'd be like, get up from me, right? This is what you do with anxieties. I remember when we were on a missionary trip in Panama once, and we were sleeping in a treehouse, and the guy says, we kind of have a rat problem. In the middle of the night, I was sleeping, and a rat started crawling on me. And can I tell you, I was in the rat's home. I was in a tree. I wasn't sleeping on the ground like a normal person. I was in his space. It's not fair. He's where he's supposed to be. He's not like coming into my house down on the ground. But I was not nice at all. I took that rat in my hand, and I chucked him. But that's the thing. You cast it. Get it away from you. Cast it away. Don't gently give it away. Throw it. Chuck it. Give it to the Lord. So what are you worried about today? What's weighing you down? So we're going to try this again. We're going to take a moment of prayer, and we're going to take a deep breath. We're going to exhale Selah. Ready? Selah. So imagine you're there, you're standing before the throne of Jesus, and really feel the weight that's on your shoulder. What's that weight? Maybe it's your kids, maybe it's your job, your finances, maybe it's a health thing, and the devil has convinced you you have to carry this on your own. Good news is you don't have to carry it on your own. God's going to carry it for you. So just in your mind, just take that thing off your shoulders. You feel the ease of it coming off your back. And you give it to Jesus. And he says, I'm going to take care of this for you. It's going to be better than you even thought. So Lord, we want to lean into that with faith and trust. I'm just going to give another few seconds just for you to listen to the Holy Spirit. Speak, Lord. Your servants are listening. Amen. And then finally, Peter ends in 1 Peter 5:10. He says, and the God of all grace, who called you to his eternal glory in Christ, after you have suffered for a little while, will himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. To him be the power and glory forever. You know what that is, right? That's Peter saying, God will have the last word. He will have the last word. And it will be good. It will be very good. So let's just pray one more time. Father, we thank you. We thank you that you care about, we care about, and that we don't have to be worried We're going to outlast the fiery arrows. We're going to outlast the stress. And we're going to do it not by our willpower, but by giving these things to you, by training, by praying, by entering into your space. Lord, we're going to stop always running to entertainment and other things to distract us from our pain. We're going to run to you in prayer and worship, Lord, and give these things to you. We're going to lean on your everlasting arms. Lord, we thank you. It's in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you for being here today. Go home, get some rest, bond deeply with your friends and family. They love you and they need you. And now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and give you his peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.
En tot zover deze uitzending van Hour of Power. En we bedanken alle kijkers voor het meeleven en meedenken met Hour of Power. En ook als je misschien de afgelopen minuten donateur bent geworden, van harte bedankt. Ik denk aan dat jonge echtpaar daar in Californië dat elke zondag op de kansel of op het podium staat. Hanna die de Bijbeltekst voorleest, Bobby die een geweldige preek heeft. En volgende week kunt u op een andere manier met ze kennis maken, want dan zitten ze hier op de bank. En vertellen ze over hun leven, hun zorgen, hun uitdagingen, hun geloof, hun toewijding en hun droom en hun missie. En wat is het een mooi jong echtpaar en ik verheug me op dat gesprek. Hartelijk bedankt voor het kijken. En nog even één ding. Over een paar maanden hebben we de Henry Nouwen-conferentie. Henry Nouwen, die elke zondag zorgt voor dat prachtige credo. Het is niet wat ik doe, het is niet wat ik heb, het is niet wat anderen van me zeggen. Nou, daarover gaan we praten op de Hour of Power Henry Nouwen-conferentie. Onder andere met Leo Feijen, verantwoordelijk voor de geestelijke programmering van NCV en KRO. Tieme Westerduin, Mirjam van der Vecht, Laurent Nouwen, de broer van Henry Nouwen. En je kunt als daggast komen, dus één dag meemaken. Maar nog leuker is om die conferentie 3 dagen mee te maken in Emmaus in Helvoort, een prachtig verbouwd klooster. Op onze website vind je veel meer informatie. Vrienden van Hour of Power, een hele goede zondag. Ik hoop namens het team van Hour of Power, tot volgende week.
Wij hopen dat deze uitzending u heeft bemoedigd. Kijk volgende week weer naar Hour of Power met Bobby Schuller. Blijf in contact met ons via social media, onze website of bel ons. In onze webshop vindt u vele prachtige geschenken die u bemoedigen en inspireren. De boodschap van Hour of Power heeft wereldwijd impact op miljoenen mensenlevens. Wij danken de donateurs die het financieel mogelijk maken dat we ook in Nederland elke week te zien zijn op televisie. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.